Om te begrijpen hoe personaliseren langzaam vorm krijgt in het onderwijs, praten we met mensen van scholen en leveranciers. Vandaag hebben wij Frans en Michael in onze podcast te gast Madelief Keizer van Koenskapskola Nederland. Ze is zakelijk directeur, verantwoordelijk voor de dienstverlening naar scholen. Madelief, welkom.
Dankjewel.
Ja, Madelief, welkom. Wij zijn Kennisnet en wij praten natuurlijk graag over ICT in het onderwijs. Dus de brandende vraag is, goh, hoe gaat het toch met die leerportaal van jullie? Maar als we dat doen, dan merk ik altijd dat jij hem weigert te beantwoorden zonder dat je eerst allerlei andere dingen vertelt. Waarom is dat eigenlijk?
Dat is omdat Koenskapskolan staat voor een vorm van onderwijs waarbij de leerling centraal staat. En waarbij we kijken naar hoe kan je je onderwijs organiseren, zodat je ook daadwerkelijk die leerling met al zijn talenten en iedere leerling die zijn unieke manier heeft van leren, dat je dat centraal zet. En ICT is daarbij een van de 12 elementen die we zien. Maar die werkt alleen maar als je heel goed hebt nagedacht over hoe jouw relatie is met die leerling, hoe je kijkt naar de leerling, wat je van hem verwacht en wat dat betekent voor jouw rol als docent. En zoals we volgens mij altijd begint met een visie en waarde, hoe je nadenkt over je onderwijs, doen wij dat ook. En daar zijn we ook uitgesproken in, want we hebben van de eerste ervaringen geleerd met scholen dat als we het via de ICT insteken, het ook niet goed gaat.
Nee. Oké, okay, nou daar gaan we nog verder op in natuurlijk. Maar eerst eventjes Koenskapskola Nederland. Wie zijn jullie en waar staan jullie nu ongeveer?
Koenskapskola Nederland is ontstaan 2 jaar geleden. De Zoler X-scholen waren op zoek naar een voorbeeld voor dat aansloot bij hun visie op leren. En zijn toen Zweden Koenskapskola tegengekomen en zijn daar sterk door geïnspireerd geraakt. En op een gegeven moment hebben ze een van de directeuren van Koenskapskola daar naar meegenomen. En daaruit is eigenlijk het bedrijf Koenskapskola Nederland ontstaan, wat een combinatie is van Sens Leren en Koenskapskola International. En ik was 2 jaar geleden de derde medewerker. En inmiddels zijn we met zo'n 100 man in het veld aan de slag om scholen te helpen met het implementeren en de transitie naar gepersonaliseerd leren.
En aanvankelijk was het vooral VO gericht. Maar ja, Ik begrijp dat jullie nu ook naar de andere sectoren je vleugels uitslaan.
Ja, we zijn begonnen in het VO, want daar is ook de urgentie en de vraag het hoogst. Maar die vraag komt ook en sijpelt vanzelf ook door naar het MBO. Dus daar zijn we nu ook met een aantal instellingen aan de slag. Ook daadwerkelijk al aan de slag. En in het PO zijn we aan het samenwerken met scholen om te kijken wat kan Koenskapskola betekenen in het PO en wat is er dan voor nodig om deze zienswijze te implementeren in het PO.
Mm-mm. Zijn jullie nou een producent of een dienstverlener?
Ik zou zeggen een dienstverlener.
Ja. Ja, dat lijkt me ook als je verantwoordelijk bent voor dienstverlening, als je dat perspectief hebt.
Maar ja, precies, maar bij de dienstverlening. Kijk, we gaan ervan uit dat er een heel mooi, breed palet aan onderwijsinstellingen is in Nederland. Anders dan in Zweden, want in Zweden is Koenskapskola eigenaar van scholen. En dat noemen we dat CAT Operated. CAT is Koenskapskola Education. En die scholen die zijn echt eigendom van Koenskapskola. Als leerling krijg je een voucher van de regering en die kan je zelf inzetten voor de school waar jij wil. Je betaalt dus als leerling niet extra, maar het is wel een aparte organisatie die scholen runt. En wij hebben gedacht, ja, het is heel mooi wat ze daar in 20 jaar hebben opgebouwd. Het sluit heel erg aan bij de behoefte die er nu is in Nederland. Maar wij willen niet zelf scholen neerzetten in Nederland. En denken dat juist scholen behoefte hebben aan inspiratie en ondersteuning en een manier van organiseren voor hun ambitie op richting gepersonaliseerd leren. Dat is dus ook hoe wij onze dienstverlening inrichten. En bij die dienstverlening zit ook tooling.
Ja, onder andere die ICT. Maar voordat we daar induiken, voor de argeloze luisteraar, wat is in hoofdlijnen nou dat Koenskapskola schoolsysteem? En waarom zijn scholen in Nederland ook zo enthousiast over dat systeem in hun behoefte om de leerling meer te zien en meer rekening te houden met de individuele behoeften?
Ja, Ik denk dat een van de belangrijke factoren waarom Kunskaps Golan, zeg maar, waarom mensen daarop aanhaken, is dat ze. Er is een model van 12 elementen, die zal ik zo kort toelichten. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat ze kunnen zien in helemaal integraal hoe dat daar uiteindelijk uitziet in een school, die volledig volgens die manier van organiseren. Hoe zo'n school werkt. Dus wat wij doen is ongeveer 2 keer per maand gaan we met groepen van 20 docenten en schoolleiders naar een school in Zweden. En dat zijn er inmiddels volgens mij zo'n 40 scholen in Zweden. En we gaan iedere keer naar andere scholen. En dan gaan we met die groepen mensen kijken naar dat onderwijs. En daarin kan je iedereen bevragen en echt beleven hoe dat nou is om gepersonaliseerd leren echt vorm te geven. En hoe de docenten daar hun rol in pakken. Hoe leerlingen dat eigenaarschap tonen. En daar kunnen we heel veel over vertellen. En dat proberen we ook. En we proberen te abstraheren. Doordat je er dan ook plannen op kan maken. Maar dat lukt ons nooit zo goed als dat een school zelf daarheen gaat. En die worden gevangen daardoor.
Ik heb het zelf meegemaakt daar met de groepscholen. En we hebben daar ook al in eerdere podcasts met bijvoorbeeld Wim Cox. Die er ook bij was, toen nog als rector van Picasso Lyceum, over gesproken. Ik vertel altijd dat Kunskaps Golan zo herkenbaar is voor Nederlandse mensen die daar gaan kijken, omdat ze ineens zien, hey, zo kan het worden ingevoerd. Zo kan het gewoon.
Ja.
En juist dat stapsgewijze vanuit een bestaande school zoiets gaan creëren, spreekt mensen aan. Klopt dat nu na 2 jaar nog steeds? Of is het toch anders?
In Zweden zijn de scholen wel, zeg maar, door Kunskaps Golan opgezet. Zijn dus greenfields. Dus daar hebben we niet die transitie meegemaakt. Nee. Wat we hier nu zien, is dat scholen inderdaad die transitie vanuit een bestaande organisatie doen. Er zijn dus geen nieuwe scholen opgezet vanuit deze manier van denken.
Nog niet één, hè?
Nog niet één. Nee. En dat is ook niet de ambitie van Kunskaps Golan Nederland. Het kan wel zijn dat scholen het idee zo waardevol vinden dat ze dat idee krijgen dat ze dat willen doen. En dan kunnen ze bij ons aankloppen. Maar die transitie, dat is natuurlijk een lastig proces. Dat is iets wat 5 tot 8 jaar duurt voordat je met je hele school over bent. En wat we nu zien is dat er zijn op dit moment 40 scholen op een of andere manier bezig om deze vorm van onderwijs te implementeren. En daarbij werken ze of met de heel leerjaar 1 of met een pilotgroep. Maar ze beginnen altijd in de onderste klasse. En er is dan echt een selecte groep van docenten en leerlingen die met deze manier van onderwijs aan de slag gaat. En je ziet wel dat dat echt een school binnen de school is.
Dus je moet zeggen, bij 40 scholen in Nederland zijn op dit moment groepen bezig met het introduceren van dat model.
Ja.
Het hele model bestaat uit 12 bouwstenen. Kan je die eens kort toelichten?
Ja. Wat we zien is eigenlijk, we zien in dat model 3 lagen. We zien de leerling, de docent en de organisatie. En alles begint, en als je het model zeg maar zou opbouwen, dan staat de leerling daar als een pilaar middenin. En die leerling, alles draait om het stellen van doelen en het bepalen van persoonlijke strategieën door die leerling. Eigenlijk is de hele school zou daarop gericht moeten zijn. Dus dan heb je al 3 bouwstenen. Wat daarvoor nodig is om die leerling daar maximaal in te ondersteunen en dat proces te personaliseren, is coaching. Coaching is eigenlijk meer een soort vaardigheid die iedereen die om die leerling heen staat bezit. En dat gaat erom dat je van een externe structuur, waarin je nog heel veel stuurt, gaat naar een interne structuur, waarin de leerling steeds meer zelf in staat wordt gesteld om beslissingen te nemen over zijn leerproces. Die coaching komt terug in 4 rollen van de docent. En dat is de vakdocent, die goed bewust is van het curriculum waar die verantwoordelijk voor is. Die de leerling ondersteunt bij het nemen van beslissingen, wat hij nodig heeft om de leerdoelen die bij dat curriculum horen, om die te bereiken. Die biedt ook leeractiviteiten aan. Daarnaast zijn in Zweden in ieder geval alle docenten ook coach. En als coach werk je dus vakoverstijgend, dus over het hele leerproces heen samen met de leerling om aan het eigenaarschap te werken. En daarvoor heeft iedere coach met een coachgroep van 20 leerlingen die iedere ochtend de dag mee start en waar die iedere week een kwartier een gesprek mee heeft, wat echt coaching op het leerproces is. Dus hoe is het afgelopen week gegaan? Wat is haalbaar voor deze week? Hoe is dat gegaan? Reflecteren op het proces. Kijken waar de leerling zijn focus op wil leggen. Dat is de rol van de coach. Als coach kan je eigenlijk alleen maar je werk goed doen als je een team, als je als teamlid opstelt. Want je hebt heel veel informatie van alle vakdocenten nodig om die leerling goed te kunnen begeleiden. Dus we zien dat er een grote behoefte is aan echt als goed als team je om die leerling heen te staan. En daarnaast zien we dat de leerling eigenlijk de school gebruikt als leerplek, zoals nu ook. Maar dat ze ook iedere docent eigenlijk op alle tijden moeten kunnen aanspreken om hen verder te helpen. En wij noemen dat een soort algemeen docentrol. Waarbij je dus altijd voor iedereen ook vanuit andere vakken aanspreekbaar bent. Dus als je kijkt naar de laag van de docent, dan is coaching daar een hele belangrijke vaardigheid en competentie in. En je ziet dat je rol eigenlijk in vier delen bestaat. Om dit goed werkbaar te houden, heb je een bepaalde tooling nodig. Dat betekent dat de ruimte zo moet ingericht zijn dat je als leerling keuze hebt. Ga ik nu in mijn eentje werken? Ga ik een lecture volgen en zit ik daarvoor in een collegezaal? Of wil ik samenwerken ergens in een kamertje waar andere mensen niet zoveel last van me hebben? Dus je gaat anders kijken naar de ruimte en naar de tijd. Want er moet in het rooster flexibiliteit zijn om voor een leerling keuze te maken. Ga ik nu wat langer door met wiskunde of ga ik vandaag alleen maar aan Frans werken? Je moet keuze hebben in de onderwijsplanning. Het gaat allemaal is gericht op leerdoelen. Dus we hebben een bepaalde manier van kijken naar het curriculum. Dat delen we in tredenvakken en themavakken. Een tredenvak, dat is een vak waar je stapsgewijs doorheen gaat. Dat handel je echt af voordat je naar de volgende treden gaat. En dit doorloop je eigenlijk individueel. Iedereen kiest hier zijn eigen pad en zijn eigen tempo. En om het wel organiseerbaar te houden, zeggen we, andere vakken zijn themavakken. Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie. Dat zijn vakken waarin je 6 weken aan één bepaald thema werkt. De docent is daar leidend in tijd. Dit vergt ook weer een organisatie waarin docenten worden voorbereid op deze manier van lesgeven. Waarin een ICT-ondersteuning is om te zorgen dat al het materiaal wat je hiervoor nodig hebt wel digitaal beschikbaar is. Het moet ervoor zorgen dat eigenlijk de manier waarop je de leerling aanstuurt, dat je dat als management ook met je docenten doet. Goede sturing. Doelgericht leiding geven. En sowieso, dit is een gigantische verandering. En dat vergt heel stevig leiderschap. En die verandering die vindt zich eigenlijk plaats op 3 niveaus. Je ziet dat je onderwijskundig veel verandert. Hè, alleen al kijkend naar het formatief assessment, wat je bijvoorbeeld in het curriculum bewustzijn, zijn allemaal elementen die in onderwijskundig veranderen. In je organisatie ga je anders kijken naar je roostering, naar de inzet van docenten. En dit vergt ook een cultuurverandering waarbij iedereen bij zichzelf de vraag moet stellen, geloof ik erin en ben ik in staat om de leerling te ondersteunen bij het nemen van dat eigenaarschap.
En dan is het dus zo, hè, want je zei net even tussendoor, dat het 5 tot 8 jaar duurt. En toen zei Frans, ja, dat klopt. Is dat omdat je met het jongste leerjaar begint en dan het systeem als het ware meeneemt naar de hoogste groep? Dat klinkt ook als een mooie geleidelijke manier. En is dat noodzakelijk of is dat ook gewoon om het gewoon stapsgewijs te kunnen doen?
Nou, allebei. Dus we doen dat nu. We starten allemaal in leerjaar 1, want daar heb je ook nog leerlingen die niet gewend zijn aan een ander model. En we zien dat er een aantal scholen wel in leerjaar 2 zijn begonnen. En die moeten al heel veel gedrag afleren. Dus dat is aan de leerlingenkant. Maar de leerlingen zijn eigenlijk de meest simpele groep die je kan hebben in deze vorm van onderwijs. Want het is denk ik veel natuurlijker voor hun, de manier waarop ze worden aangesproken en op hun zelfstandigheid.
En kun je daar iets meer over zeggen? Want ik denk dat we wat concreter moeten proberen te worden.
Als je kijkt naar hoe het helemaal is ingericht, dan gaan we er dus vanuit dat iedereen uniek is. Dat iedereen zijn eigen manier van leren heeft en dat je dat maximaal wil faciliteren. En dat kan je doen door te zorgen dat leerlingen zelf hun doelen kunnen stellen en daarin ook hoge verwachtingen van zichzelf mogen hebben. Dat is een belangrijke waarde van waaruit wij handelen. Een andere waarde is dat we ook zeggen, iedere persoon heeft een bepaalde mate van controle over zijn leven en die moet hij ook krijgen. En om dat eigenaarschap of die controle te kunnen hebben, moet je ook keuzes kunnen maken. Dus we moeten keuzes aanbieden in dat onderwijs. En hoe wij dan die 12 bouwstenen zijn een soort van bril waardoor je kan kijken die naar je organisatie. En wij zeggen, er zijn die 12 elementen die hangen met elkaar samen. En je hebt iedere keer als je aan één element draait, dan heeft dat effect op de andere. En als ik het opbouw, dan begint het altijd met de leerling. Iedere overweging, iedere beslissing, alles wat je in de school doet, moet bijdragen aan het bereiken van het leerdoel van de leerling. Dus dat is gewoon, dat is zeg maar het fundament op basis waarvan verder alles wordt georganiseerd. Dus je hebt een leerling, die stelt zijn doelen. Die zijn geënt op het eindexamen. Die zijn geënt op de leerdoelkaarten van SLO. Dus het is gewoon rechtstreeks leidend tot het eindexamen. En dat kan verrijkt worden met allerlei andere doelen. En de leerling wordt.
Dus een doel dat een leerling stelt is: ik wil mijn HAVO-diploma halen.
Dat is het lange termijn doel. Mm-hmm. En dat vertaalt hij door te zeggen: ik wil voor aardrijkskunde op inderdaad op HAVO wil ik dat afronden. Daarvoor, hoe die dat doet, daar hebben we een bepaalde manier van naar het curriculum kijken. Maar allereerst is het belangrijk dat de leerling wordt gefaciliteerd in hoe die dat gaat bereiken. En dat noemen wij dan zijn persoonlijke leerstrategie daarin. Dat die daarin gefaciliteerd wordt. Dat die zelf kan kiezen waar, wanneer, hoe lang, met wie. Dat hij daar en met welke bronnen die wil gebruiken om dat leerdoel te bereiken.
Dat betekent voor de school misschien wel dat er een vrij grote menukaart moet zijn. Waar ook al dat soort keuzes
precies, dus dat moet je faciliteren. Ja. Maar dat staat boven water. Dus dat is essentieel om die leerling uiteindelijk dat eigenaarschap te kunnen geven. Ja. Maar dat eigenaarschap heeft hij niet vanaf het begin. Want dat moet je ook een beetje verdienen. Hoe kan je keuzes maken als je niet weet waarover je keuzes maakt? Dus
leren eigenlijk.
Ja, je moet leren is metacognitief. En je moet overzicht, inzicht hebben. Dus dan is het belangrijk dat de leerling daarin wordt ondersteund. Dus coaching is een hele belangrijke vaardigheid voor iedereen die op die school de leerling ondersteunt. Dat ze de leerling benaderen als eigenaar. Maar dat kan zijn dat je heel sturend bent in het begin. Want een leerling kan dat in het begin helemaal niet. Nee. Maar het moet maximaal flexibel zijn.
Waar ik nu toch wel even op wil inzoomen, is dat die leervoorraad, die enorme menukaart, die moet je dus klaar hebben staan. En dat is anders dan de meeste scholen nu doen. Die hebben een programma en die hebben daar boeken bij, methodes bij en werken langzaam daar naartoe. Ja. En dan komen we toch ook dicht bij die leerportaal, mm-hmm. Want daar wordt dat in gefaciliteerd. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, maar voordat ik dat vertel, moet ik wel zeggen dat we een bepaalde manier. Je hebt dus heel veel leerdoelen waarmee je aan de slag gaat, maar daar moet een bepaalde manier van kijken naar het curriculum. Dus je kan niet zonder leerlijnen. Ook binnen Kunstkoopsklant leveren we leerlijnen aan. Want we zeggen wel de volgorde waarin je met leerdoelen aan de slag gaat. Ja. En bij die leerdoelen dus die structuur, die leveren we als Kunstkoopsklant en die koppelen we aan heel veel bronnen, waarbij we voornamelijk gebruik maken van bestaande bronnen, open content, die we koppelen aan de leerdoelen en de criteria die daaraan verbonden zijn. Ja. Want het is belangrijk dat een leerling continu weet met welk leerdoel ga ik aan de slag, maar wat wordt er dan van mij op het niveau dat ik het leerdoel wil behalen, wat wordt er van mij verwacht? Daar geven we een voorbeeld van hoe je dat ook kan bewijzen. En dan is het aan de leerling, in samenwerking natuurlijk altijd in nauw overleg met de docent om te bepalen, wat heb ik dan nodig in mijn voorbereiding om uiteindelijk te bewijzen dat ik dat doel behaal. Ja.
En dan hebben wij, als je probeert de vertaalslag naar dat portaal te maken, hebben we de afgelopen jaren met meerdere groepen die gepersonaliseerd leren willen implementeren, meerdere groepen scholen, ook zo leer ik, maar ook andere groepen, hebben we prototypes gemaakt om te kijken, wat heb je dan nodig om dat proces met ICT te ondersteunen?
Ja.
En welk van die elementen zijn dan het belangrijkste om in dat portaal te ondersteunen? Dus je die leerlijn voor de leerling klaarzetten, die bronnen koppelen. Het waarderen van, of eigenlijk het vastleggen van of de criteria worden gehaald. Dat zijn dingen die ik me herinner van die prototypes.
Ja, en goed de doelen vastleggen op lange, middellange en korte termijn. En de leerling in staat stellen om zelf een arrangement daarin te maken. Maar, al die bronnen moeten ontzettend goed gekoppeld zijn aan het leerdoel en het niveau wat je wenst te bereiken. Dus die koppeling, dat is een essentiële. En verder denk ik dat de ICT goed kan helpen bij het het goed doorlopen van het proces. Want wat wij heel veel meemaken is dat docenten toch weer geneigd zijn om iedere keer naar groepen te kijken. En wij hebben de tooling zo ingericht dat het echt individueel is. En dat voelt in het begin ook als heel veel meer werk voor docenten. Omdat ze voortgang die je wil bijhouden, dat moet je dus individueel voor een leerling doen. En dat is niet meer het inkloppen van...
Dat is niet een cijferlijst.
Geen cijferlijst. En dat betekent vanzelf dat de leerling dus een veel grotere rol krijgt in het input leveren over zijn eigen leerproces. Want een leerling over zijn eigen leerproces is veel minder werk dan een docent die dat voor alle leerlingen zelf in gaat vullen. Ja. En dat proces, daarom... even terug naar de allereerste zin. Als je niet goed de leerling daarop aanspreekt, op dat eigenaarschap, dan zal die dus ook niet in staat zijn om zelf die input te geven. En dan zal dus een docent verzuipen in de manier waarop onze tooling is ingericht.
Ja, want dan heeft hij eigenlijk 25 klasjes in plaats van 25 zelfsturende individuen. Ja.
Exact. Dus je moet echt heel goed... Coaching moet je goed ingericht hebben. En dat vergt dat je goed hebt nagedacht over hoe ga ik met mijn tijd om. Want als je iedere leerling een kwartier coaching per dag wil geven, dan heb je...
Per dag?
Per week, sorry. Goed. Per week. Dan heb je dat die tijd moet ergens vandaan komen. Ja. En dat betekent dat je dus minder tijd hebt om een lezing over over jouw vak te geven. Het moet ergens vandaan komen.
En als die leerlijn in het systeem zit, dan of die is vastgelegd. Ja. Dat is ook goed, omdat het is een referentiepunt ook voor leerling en voor het coach. Dan kan het leerportaal zeggen van oké, als jij met dit leerdoel aan de slag wil, dan heb ik deze bronnen die je daarvoor kunt gebruiken. En jij kunt kiezen. Ja. En ik herinner me van Frans ook dat er dan rijke opdrachten zijn.
Ja.
Opdrachten die je op verschillende manieren kunt uitvoeren als leerling. En daarmee ga je oefenen en bewijzen dat je dat leerdoel gaat beheersen.
Ja, dus het is altijd een proces van met welk leerdoel ga ik aan de slag? Wat heb ik ervoor nodig om te bewijzen dat ik het kan? En wat betekent dat dan voor mijn voorbereiding? Dat is de denkcyclus die je continu moet maken. En daarin wordt het dus ook gepersonaliseerd. Want het is dus niet zo dat je per definitie taken 1, 2, 3, 4, 5 hoeft te maken om dat leerdoel te bereiken. Want misschien als het over Engels jezelf voorstellen gaat, ken je dat al heel erg goed. En kan je dus zeggen, nou geef mij meteen maar die eindopdracht. En daarin kan je dus ook gaan differentiëren in tempo en niveau.
En ja, precies. Want wat misschien ook nog wel goed is om te expliciteren, tenminste, dat heb ik begrepen, maar ik weet niet of dat bij elke school ook zo wordt gedaan, is dat je door het systeem niet vooraf hoeft te zeggen van jij HAVO, jij MAVO, jij VWO.
Nee, je hebt een ambitie en je trekt dat vooral los tussen de verschillende vakken. Dus in het begin zal je het moeten doen natuurlijk met het advies wat je krijgt vanuit de lagere school. Maar je ziet nu, dat zien wij in de pilots, vrij snel leerlingen op verschillende niveaus werken voor verschillende vakken. Dus, en ook omdat ze overal inzicht hebben. Ze zien, een van de ontwerpprincipes is dat je altijd als leerling inzicht hebt in wat er van jou wordt gevraagd als je iets op een ander niveau zou willen doen. En we zorgen dus ook dat je per niveau dezelfde leerlijn hebt. Dus je kan altijd, als je op MAVO of op TL zit, kan je altijd zien, oh, maar wat zou ik nou moeten doen als ik het op HAVO wil afsluiten? En je ziet leerlingen daar zelf mee komen naar hun docent.
Is dat nou ook toch wel revolutionaire van het systeem dat jullie aan het bouwen zijn? Dat soort inzichten allemaal constant zichtbaar zijn. En dat je erin kan schuiven en lijnen kan uitzetten en dergelijke, dat het goed gevolgd wordt. Want dat hebben we in Zweden in de tijd niet echt gezien. Hè? Dat is echt een flinke technologische verbeterslag die in Nederland gemaakt wordt. Klopt dat?
Nou, nee, want zo geautomatiseerd is het niet. Het zit hem heel erg in het vastleggen van de doelen. Maar de leerling of de docent die ziet de haakjes op basis waarvan die zijn doel wil veranderen. Mm-mm. En dat is nog steeds dat is niet omdat het apparaat heeft gezien dat jij beter presteert dan verwacht of zo.
Het is geen adaptief systeem.
Nee.
Het is een voorraad die gewoon online beschikbaar is.
En het moet maximaal het contact tussen de leerling en de docent faciliteren en informatie geven over dat proces, over het leerproces. Maar uiteindelijk staat Kunskapskalan echt voor meer contact tussen de fysiek contact, hè, tussen de leerling en de docent. Want wij denken dat daar, zeg maar, het leren echt plaatsvindt.
Als je kijkt naar wat ik me ook nog herinner van prototypes, is dat het beoordelen van die opdrachten en met name ook transparant maken naar de leerling op welke aspecten van waar je op moet ontwikkelen ben je nu gegroeid en waar moet je nog aan werken. Daar werd ook al vaak gerefereerd aan de rubrics van SLO. Is dat helpen beoordelen van opdrachten van leerlingen. Gaan jullie dat doen? Heb je dat al gedaan? Is dat een belangrijk onderdeel van het systeem in jullie
Ja, het is, maar dit is ook weer een mindset. Dit vergt een enorme andere kijk van docenten. En heel groot curriculumbewustzijn. En dat kan je niet met een systeem ondervangen.
Nee.
Dus daar gaat heel veel dienstverlening over. En hoe ga je nou formatief assessment vormgeven? En dat ook dat doe je toch door het mee te kijken met een leerling en leeractiviteiten aan te bieden die het mogelijk maken om die informatie naar boven te krijgen.
Ja,
en vervolgens is het wel zo dat we inderdaad bijhouden welk leerdoel heb je nou bereikt en welk niet. En of als je iets nog niet helemaal bereikt hebt, wat zijn, je kan dan wel altijd informatie toevoegen van waar schort het hier nog aan.
Ja.
Dus dat is, het is een andere manier van de voortgang meten.
En je registreert in die rubrics, hè, want dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon het vastleggen.
Ja.
Maar ik herinner me van de sessies die we toen met docenten ook hebben gedaan, dat ze graag gewoon de administratie op orde willen hebben. Hè. Zo van, ja, reik ons dan aan op welke aspecten we welke vaardigheden kunnen scoren. En ja, die scoren vormen, dat doe je natuurlijk met de leerling. En daarna leg je het vast. En dat zal dan hopelijk weer tijd schelen.
Ja, maar dat is continu aan elkaar gekoppeld.
Ja, oké. Ik denk dat we hem heel mooi hebben beschreven zo. Frans, heb jij nog een laatste vraag?
Nee, we gaan deze podcast nu afronden. Maar weet in ieder geval dat er een begeleidend artikel te vinden is bij de podcast, waarin wat meer informatie staat. En daarin zullen we ook de nodige links naar jullie eigen informatie leggen.
Ja.
Oké, prima. Dan rest ons nog te zeggen dat jullie reacties zeer welkom zijn op Twitter, @kennisnet. Of direct aan @allfrans of @_Mike. Maar lief, ben jij bereikbaar op Twitter?
@Madelief K.
We
zetten het er wel bij.
Kun je zoeken. Kunt je ook abonneren op deze podcast, zodat je onderweg naar ons kunt luisteren via je telefoon of tablet. Zoek in je podcast client dan op Kennisnet Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.